Volgens mij is de bedoeling dat we gaan beginnen.
Ja, echt?
Het is 5:15.
De klok loopt.
De klok loopt, dus we zijn begonnen. Goedemiddag, of nou ja, ik zou bijna moeten beginnen met goedenavond, denk ik. Fijn dat jullie nog naar onze sessie hebben willen komen, want we begrijpen dat het laat is. Aan de andere kant, we hebben mooie content voorbereid, dus we hopen dat we de komende 75 minuten kunnen inspireren met een stuk aanpak naar Hyper-V qua migratie. Maar voordat we beginnen, laten we onszelf voorstellen.
Mijn naam is Mark van Eyck.
Bedankt. Je fans naar buiten.
Ik zal het nog een keer zeggen, Mark van Eyck. Ik ben een Microsoft Azure MVP. Dat klinkt heel gek als wij hier een migratie staan te geven over VMware naar Hyper-V. Maar zullen straks ook een stukje Azure zien. Het is ook mogelijk namelijk om te migreren naar Azure. Ik doe heel veel met Fabric Management. En vanuit daar de infrastructuur met Azure ligt daar heel dicht tegenaan.
Ja, en waar Mark de oude of de nieuwe wereld is, ben ik de oude wereld. System Center MVP maten goed. En ik probeer een stuk verhaal te vertellen rondom de demonstraties die Mark zal doen. We gaan jullie vandaag niet een verhaal voorhouden waarom Hyper-V of Azure beter zou zijn dan VMware. We gaan puur praten over aanpak, hoe je daar kunt komen en wat daarbij komt kijken eigenlijk. De agenda is dan ook even stilstaan bij Hyper-V, Azure en het platform zoals Microsoft dat nu Cloud OS noemt. We gaan het natuurlijk hebben over de migratieaanpak. Welke 5-6 varianten hebben we? Demo's, heel veel demo's. Dus we hopen dat we binnen tijd gaan eindigen. En anders moeten we nog wat langer op de borrel wachten. En ruimte voor vragen, het liefst aan het eind, dat we in ieder geval het verhaal kunnen afmaken. En dan hebben we meer dan genoeg tijd om nog even met jullie te praten. Nou, laten we beginnen bij Hyper-V. En het statement maken dat onderdeel is van de strategie die Microsoft Cloud OS noemt. Waarbij ze geloven in het feit dat er één gemeenschappelijke technologie is voor het leveren van virtualisatie, identity, development enzovoorts. Nou, on-premise als het gaat om virtualisatie heb je dan over Hyper-V. Vaak bij hosters in de vorm met Windows Azure Pack heb je het ook over Hyper-V. En in de public cloud in Windows Azure, waar je ook infrastructuur as a service kunt afnemen, is het onder water ook Hyper-V. Nou, we gaan dus vandaag kijken naar de aanpakken om te komen van een bestaand platform. We hebben VMware als demonstratie genomen, maar je kunt je voorstellen dat het ook zo zou kunnen werken voor bijvoorbeeld Zen Server of misschien zelfs vanaf een fysieke wereld. En dat begint eigenlijk bij wat ga ik migreren? Ik heb informatie nodig over welke fysieke servers, welke virtuele machines heb ik, zijn er in gebruik en lenen zich om te gaan migreren naar Hyper-V. En Microsoft heeft daarvoor de Microsoft Assessment and Planning Toolkit. Die bestaat al best wel eventjes. En die werd vroeger ook voor andere doeleinden gebruikt. Maar nu zeker ook om inventarisatie te doen voor je migratie. Het werkt agentless. Dus het is non-intrusive in de zin dat je kunt dat deployen zonder dat je dingen echt hoeft aan te passen. En die gaat kijken naar de geschiktheid van de omgeving om te migreren. Onder andere naar Hyper-V. Maar zoals je aan de slide kunt zien, kan het ook informatie geven over andere scenario's. Bijvoorbeeld Exchange naar Office 365. En dat soort dingen meer. Je kunt rapporten genereren. En misschien wel belangrijk is dat het gewoon gratis is. Je kunt dat inzetten zonder dat je nog een euro kwijt bent.
Gratis?
Gratis. Voor ons Hollanders is dat een hele goede deal. Gratis in de zin dat je hem zo kunt downloaden van het Microsoft Download Center. En dat op dit moment versie 9 beschikbaar is. En die dus assessments doet naar Hyper-V, maar ook assessments doet voor Azure. En bijvoorbeeld welke type Azure VM's je dan nodig zou hebben om die workloads te migreren. Nou, hoe is die discovery, hoe wordt die assessment dan uitgevoerd? We zeiden het al over agentless, maar je wilt in ieder geval in de tool aangeven welke inventarisatie wil draaien. Nogmaals, er zijn meerdere scenario's. Vervolgens hebben we informatie nodig om die inventarisatie te doen. Bijvoorbeeld het opgeven van een IP-range en een subnet, computernames, protocollen. En dan gaat hij met WMI, SSH, PowerShell enzovoorts mee aan de slag. En komt uiteindelijk met brondata en daar kan je dan over rapporteren. Voorbeelden zijn het server consolidatierapport, waar informatie komt over met name van fysieke servers gaan consolideren naar gevirtualiseerde servers. Nou, ik kan me voorstellen dat dat station voor velen al gepasseerd is. De VMware Discovery Rapport, welke VM's heb je, hoe groot zijn die en hoe worden die gebruikt enzovoorts. Nou, de map kan je een tijd laten draaien, bijvoorbeeld een maand of een week of langer. Zodat je een beetje een gemiddeld beeld krijgt ook van die workloads. Maar ook de workloads erop. Je ziet dat in de bullet SQL, SharePoint, Exchange Server, allemaal informatie over die bronsystemen voordat we ze überhaupt gaan migreren naar een ander platform. Nou, dan hebben we informatie beschikbaar, we weten wat we gaan migreren en dan hangt het natuurlijk van de aanpak af, hoe gaan we migreren. En dat hangt wel sterk samen met budget, dat is één, hè? Niet alle aanpakken en alle tools die hier op het scherm staan zijn gratis. Daar komen we zo meteen stap voor stap wel op terug. Maar ook wel natuurlijk met of je downtime kunt permitteren, of dat je geen downtime kunt permitteren, enzovoorts. En dus ook het doelsysteem, willen we gelijk door naar Azure of gaan we dingen op Hyper-V laten landen. Nou, we willen eerst stilstaan bij de Microsoft eigen tooling, Virtual Machine Manager, maar ook de MVMC, de Microsoft Virtual Machine Converter. Daarna gaan we kijken naar NetApp Shift, we gaan kijken naar de Migration Automation Toolkit, Vision Solutions die hier ook een stand heeft die DoubleTake biedt. En er is ook nog fabrikant NetIQ die PlateSpin Migrate gebruikt. Die kennen wij niet, maar daar staan we wel even bij stil dat die er is voor een ieder om te overwegen. Nou, zoals we zeiden, we kijken eerst even naar Virtual Machine Manager 2012 R2, de huidige versie. En daar zie je dat we kunnen integreren met vCenter. We kunnen een connectie leggen vanuit VMM naar een bestaande vCenter en op die manier hosts toevoegen om straks te gaan migreren en VM's over te zetten naar Hyper-V. Dat kunnen we ook doen als we in de bestaande situatie VM'en nog even laten bestaan en Hyper-V als al in gebruik gaan nemen, om in ieder geval bijvoorbeeld één console te gaan gebruiken. En dan zie je dat we dingen kunnen doen zoals placement voor het plaatsen en creëren van nieuwe VM's. Live migration, oftewel vMotion op het VMware-platform. Dingen zoals services, dus de VM-service templates. Clouds creëren, nou, alle zaken die hier op de bullet sheet staan, die kunnen we vanuit VMM initiëren naar het VMware-platform toe. En met 2012 R2 zie je in deze tabel aan de meest rechterkant dat we ook vSphere ondersteunen tot en met 5.1. En 5.5 werkt ook, maar volgens mij, moet ik me even kennen.
5.1 hebben wij hier draaien.
5.1 hebben we hier draaien, ja. Dus dat zijn supportversies en hieronder zie je dan de URL's om daar nog verder naar te kijken. Mark, zou jij wat kunnen laten zien van hoe we de vCenter koppelen?
Nou, laten we eerst eens een bekende console erbij pakken. De VMware-console. Wie heeft dit wel eens gezien?
Bijna alle handen.
Dat is heel goed. En dan ben ik heel benieuwd, als we deze console erbij pakken, wie heeft die wel eens gezien?
Dat is de helft van de handen.
Oh. Wie van die mensen zijn al bezig met immigratie naar Hyper-V?
Dat zijn er al. Drie handen.
Interessant. De tool waar we nu naar kijken is eigenlijk het equivalent van vCenter in de Microsoft Suite, in de Microsoft System Center Suite. Het is mogelijk om die vCenter-omgeving te koppelen in Virtual Machine Manager. Vanuit daar kan ik ook beheer uitvoeren op mijn VMware-omgeving. Dus op het moment dat je vanuit één omgeving toch die twee verschillende platformen wil beheren, dan kan dat. Heb ik identiek dezelfde functionaliteit zoals ik die vanuit vCenter ken? Nee. Maar is de basisfunctionaliteit voldoende om dat basisbeheer uit te voeren? Zeker. Als we gaan kijken naar hoe zou dat dan moeten om zo'n vCenter omgeving te koppelen, en je ziet hem hier al staan. Het is eigenlijk vrij simpel. Vanuit de beheersomgeving geef ik op wat is de naam van die vCenter server. Ik selecteer een runners account. Virtual Machine Manager kent accounts die ik encrypted kan opslaan om connecties te maken, waarmee ik taken kan delegeren naar gebruikers met minder rechten. Zij kunnen die accounts niet zelf bekijken. Ze kunnen wel een account selecteren. En op het moment dat ik dan vervolgens die verbinding heb gelegd, dan kan ik ook aangeven welke VMware service wil ik toevoegen. Nou, dan doen we weer hetzelfde met zo'n runners account. En daar geef ik dan op, en je ziet hem er hier al bij staan, waar we hem al gekoppeld staan, welke ASX-servers hangen in die vCenter-omgeving. En die kan ik vanuit daar aan koppelen. Nou, op het moment dat ik die omgeving gekoppeld heb, dan zal ik dus ook zien dat onder mijn virtuele machines ik al mijn virtuele machines die uit de vCenter-omgeving komen, we zien hier een zestal virtuele machines, die zie ik ook terug in mijn VMM-omgeving. Ik kan er ook acties op uitvoeren. Ik kan machines stoppen, starten, maar ik kan ook changes doorvoeren op bijvoorbeeld de hardware-configuratie. Als die configuratie er eens bij pak, dan kan ik disken toevoegen. Ik kan het memory aanpassen. de standaard functionaliteit zoals je die uit vCenter ook kent. En dit is natuurlijk wel interessant op het moment dat je met de migratie bezig bent, maar je wil dat in fases doen, kan je toch vanuit één beheersomgeving werken. En welke cluster informatie bedoel je dan precies?
Ja, je hebt de clusters in de VMware. Mm-hmm.
VMM. Hij zal wel zien dat dat clusterinformatie is, maar hij zal niet verder additionele functionaliteit eruit halen.
Wil even de vraag herhalen voor de recording?
Voor de recording was de vraag, leest VMM ook de clusterfunctionaliteit uit vCenter? Correct? Ja. Het is beperkt. Het is echt als transitie bedoeld om te zeggen van oké, ik heb één beheersomgeving en ik ben in transitie naar Hyper-V bezig. Het idee is ook dat we deze virtuele machines over willen gaan hevelen naar Hyper-V. Nou, zit daar dan iets in die VMware-omgeving waar we dat mee kunnen doen? Nou, die bestaat zeker. Het eerste wat je zou verwachten is dat je zegt, joh, ik wil een virtuele machine migreren, dat zou mij logisch klinken, naar een Hyper-V-host. Nou, laten we eens even eentje selecteren. En ik krijg dan eigenlijk al gelijk een foutmelding waarin staat van jou, wacht even, vMotion, live migration, dat gaat niet samenwerken. Ik kan niet live een machine porteren van VMware naar Hyper-V. In VMM is het zo dat die machine uit moet. Dat is heel vervelend, want dat betekent downtime. En er is nog een belangrijk aspect. Dat is namelijk dat zowel VMware als Hyper-V met tools werken. We kennen die VMware tools en Hyper-V kent de integration services. Laat dat nou ook twee verschillende functionaliteiten zijn. Daar moet je rekening mee houden tijdens die conversie. Want op het moment dat je natuurlijk die disk oppakt, converteert en inleest in Hyper-V, staan die VMware tools daar nog steeds in. VMM biedt je standaard geen functionaliteit om die VMware tools te deinstalleren. Dus of, dat zal je met het handje moeten doen, op het moment dat je hem uitzet en je converteert hem, dan disabelt hij die VMware tools. En die kan je dus achteraf weer deinstalleren en die integration services erin zetten. Daar zit dus nogal wat werk aan. Maar op het moment dat je een POC draait en je zegt van nou, hè, wij hebben hier die 6 virtuele machines draaien, nou, dan is het misschien wel interessant, want VMM had ik toch al, dus ik hoef niks additioneels aan te schaffen. Nou, hoe zou zoiets dan in zijn werk gaan? Ik zet de machine uit. Dat is een basisfunctionaliteit die ik dan wel vanuit VMM kan doen. En je zal dus ook zien dat hij in vCenter daar een shutdown commando op geeft. We zien dat keurig netjes hier verschijnen. Ik zal er uiteraard even op moeten wachten. Het gaat niet zo snel via hem. Kijk, daar is hij. Ja, het is wel heel erg voor de hand liggend, hè, om dit soort makkelijke grapjes te maken. En als het goed is, en je ziet het al aan die host rating, ik heb allemaal mooie gekleurde sterretjes nu. Ik kan daar nu selecteren om die machine naartoe te converteren. Ik kan zelfs naar een share op basis van het SMB 3.0 protocol die disk converteren. Vervolgens kan ik aangeven welke netwerkadapter wil ik er dan aan koppelen. Het is op zich ook wel fijn op het moment dat ik die machine weer start, dat die iets van netwerkconnectivity heeft. Ik kan aangeven of ik de VM wil starten, ja of nee. En move. Nou, de snelheid waarmee dit gaat, dat gaan we niet redden in deze sessie. Dus je ziet dat het op zich mooi is ingebouwd, maar de downtime die erbij gepaard is, is vervelend. Dit is wat er mogelijk is vanuit VMM. En je kan keurig netjes in het jobs overview ook zien dat hij een virtual-to-virtual conversie doet. Ja?
Mooi, dus we hebben Virtual Machine Manager gezien. Betekent we kunnen op zich converteren, maar de VM moet uit. Een stukje downtime. En twee, we hebben wat afterwork om met de VMware tools aan de slag te gaan.
Ja, een stuk downtime zo.
Een flink stukje downtime. Ja. Dus wat hebben we nog meer voor opties? Hè? We keken net op de slide en we zagen ook de Microsoft Virtual Machine Converter. Nou, waarom staat er nieuw op deze slide? Omdat versie 2 net uit is gekomen. Hiervoor hadden we dus versie 1. En we staan even stil bij wat dit is. Microsoft Virtual Machine Manager Converter is ook een Microsoft oplossing die ook supported is, net zoals dat vanuit VMM gebeurt. Maar het is een standalone solution, dus ik heb geen Virtual Machine Manager nodig. Ik kan vanuit deze tool, als ik bereikbaarheid heb naar de VMware-omgeving en naar de Hyper-V-omgeving en zelf zometeen naar de Azure-omgeving, kan ik gewoon een conversie doen. Nou, dat is aardig. Je kunt hem dus op de URL downloaden zoals die hier staat. Straks voor de download misschien wel handig. Het is dus supported. Het is een solution accelerator die je installeert op een werkstation of een server waar vandaan je dit werk wil gaan doen. Het converteert van een omgeving, van een VMware smaak, naar Hyper-V 2012 of Hyper-V 2012 R2. En in versie 2 is de R2 support ook ingebouwd. En belangrijk is dat het scriptable is. Dat was command line. In versie 2 is dat nu een PowerShell commandlet geworden. Zodat ik eigenlijk, zoals Mark net vertelde, dat je er maar een paar tegelijk kunt doen en dat dat een aantal klikken behoeft, je nu met MVMC zou kunnen gaan scripten. Dus dat is al misschien een plus als je wat meer machines wil gaan converteren. En dus zeker als je dat nu met PowerShell kan doen. NOS support, ik heb ze niet allemaal kunnen laten zien op deze slide, maar alle moderne OS'en tot en met de meest recent aan toe, wordt gewoon in versie 2 gesupport. Het is in die zin point and click. Je wijst vanuit de tool en de UI naar de VMware host. Vervolgens geef je aan welke VM's je wil converteren. Nogmaals, kan ook met PowerShell, maar je doet dat in dit geval vanuit de UI. Je select de destination. In versie 2 kan dat zijn Hyper-V of Azure. En vervolgens start je de conversie en ben je onderweg. Nou, supported configuration, alle moderne OS hebben we het over gehad. Maar ook als je kijkt naar hypervisors, vSphere, tot en met 5.1, de bepaalde disktypes die er zijn, al dat soort zaken meer. Nou, wat is nieuw in 2.0? De Windows Azure ondersteuning in één keer van VMware naar Windows Azure. Dus dat is een mooie optie. PowerShell, support voor offline virtual machines, zowel als online virtual machines. VRDX, nieuwe formaat natuurlijk van Hyper-V 2012 en hoger. Support voor vSphere 5.5, hè, dus in versie 2 kunnen we ook 5.5 converteren. En dus Windows Server 2012 R2. Als guest en host operating system. Is dat iets wat jij zou kunnen... Jij hebt toch
zeker. Ik zag ook Azure staan. Interessant. Misschien wil je deze slide nog even laten staan. Want het eerste waar ik door getriggerd werd, was support voor online virtual machines. Toen dacht ik, oh, mijn machine kan dus aanstaan terwijl ik die conversie doe. Helaas. De source machine kan aanstaan op het moment dat je de conversie start. Wat hij dan doet, hij deinstalleert de de VMware tools. Zet hem dan uit, dan gaat hij de conversie doen. Dus nog steeds downtime. Nou, dat was wel een kleine tegenvaller. Mag ook wel, de tool is gratis, oké. Okay. Nou, hoe ziet die tool er dan uit? Het is een super simpel tooltje op zich. Ik zal u allebei de conversies laten zien. Namelijk de mogelijkheid om naar een Hyper-V-host te migreren, maar ook de mogelijkheid om naar Azure te migreren. Want zoals je weet... wellicht weten, in Azure kan ik ook virtuele machines draaien. Nou, tooltje op het moment dat je het hebt geïnstalleerd, ook die gratis download, kan ik kiezen, zoals ik dit al zei, waar wil ik naartoe migreren, naar Azure of naar Hyper-V. Nou, laten we eerst even die Hyper-V machine aanzetten. Vervolgens de host waar ik naartoe wil gaan migreren. Kom al even uit mijn hoofd. De credentials waarmee ik wil valideren op die Hyper-V host. Nou, dat gaat nog goed. Vervolgens heb ik daar, als het goed is, een mooie share aangemaakt. Dat kan natuurlijk een share zijn, ook op een stukje shared storage, op je cluster set volume. Ik heb de keus om aan te geven dat op het moment dat die disk geconverteerd is, of die dynamically expanding moet zijn, dus groeit naar waar de behoefte ligt van de onderliggende OS, of dat die, als die 140 gig is, dat die ook daadwerkelijk die 140 gig aan data reserveert op die disk. En... dat is anders overigens in Windows Azure. Ik kan hier kiezen of ik naar een VHDX of het nieuwe 2012 R2 VHDX, VHDX formaat wil converteren. Nou, laten we gewoon even VHDX selecteren. Vervolgens moet ik aangeven waar de vCenter server staat. Want die heb ik natuurlijk wel mooi in het VMM ingelezen. Maar dat staat natuurlijk helemaal los van deze tool. Het is gewoon een standalone tool. Daar heb je op zich ook geen VMM voor nodig. Als het goed is moet ik dat ook allemaal netjes ingevuld hebben. Fantastisch. En ik zie hier mijn lijstje weer verschijnen van machines die ik net ook in VMM had staan. Nou, die 1 staat nog netjes te converteren, dus laten we nu een virtuele machine 2 pakken. Hij detecteert, hey, die machine staat aan. Dat betekent dat ik die tools kan deinstalleren. Maar daarvoor heb ik wel access nodig binnen die virtuele machines. Dus ik moet aan kunnen loggen op die machine. Dus hij vraagt mij ook, met welke account wil je dat gaan doen? Op het moment dat die machine nou uitstaat, ga ik deze vraag ook niet krijgen. Gaat hij die tools ook niet deinstalleren. Die disabled hij op dat moment gewoon. Dus dit is al iets netter als VMM, want die geeft je in ieder geval de mogelijkheid om die tools te deinstalleren. Nou, vervolgens de final state of de source virtual machine. Dus die virtuele machine in VMware. Wat gebeurt daarmee op het moment dat ik die conversie heb afgerond? En hetzelfde voor de target. Nou, laten we die dan gewoon even starten. Vervolgens, die conversie van die disk gaat eerst naar een tussenstap. En die tussenstap is in dit geval mijn management machine. Ik heb daar ook een folder aan gemaakt waar die initiële disk gaat laten landen op het moment dat die conversie heeft gedaan. En je kan daar dus een willekeurige machine voor selecteren. Ik weet even niet of we dat in je slides terugzagen. Er zit een beperking aan het hoeveel, de hoeveelheid virtuele machines die je tegelijkertijd door die management machine kan laten doen. Dat zijn er namelijk 3. En als je dan gaat rekenen en we willen 300 of 5000 virtuele machines doen, ja, is dit dan wel de meest voor de hand liggende tool? Moet je je afvragen. Ga je er 30 doen? Nou, kan het een afweging zijn. En dan krijg je een mooie summary screen. En vervolgens finish. Nou, wat hij gaat doen is, ga kijken van oké, klopt al die gegevens. Hij gaat die VMware tools deinstalleren. Hij zet de machine uit. Oh, 1 ding wat ik vergeet. Hij maakt een snapshot binnen VMware. Voordat hij die conversie start, maakt hij een snap. Dus gaat er ergens in het proces wat fout? Je kan altijd terug naar je originele staat.
Dat zie ik mooier gebeuren, hè, ja. Dat hij nu snapjes aan het maken is.
Nou, omdat ik nu één zo'n conversie heb gestart, kan ik ook nog zo'n tweede conversie starten. Dan laten we die nou eens naar Microsoft Azure converteren. Wie van jullie heeft Microsoft Azure wel eens gezien? Wie van jullie heeft een account in Microsoft Azure? Het is namelijk gratis om daar een account aan te maken. Je kan een 3 maanden trial aanmaken. Daarvoor heb je wel je creditcardgegevens nodig. Maar je wordt daar niet op gebild.
Wat misschien wel aardig is om te noemen, tijdens TechDays kan je 150 euro credit krijgen als je naar de Microsoft stand gaat voor Azure.
En waar is de Microsoft stand? Geen idee.
Noordoost, West, nou ergens bij die Ask the Experts.
Nou, dit is Microsoft Azure. Dat is de publieke oplossing van Microsoft, zeg maar het Cloud OS, waarin je allerlei soorten diensten kan afnemen. Een dienst die je daar ook kan afnemen, je ziet hem eigenlijk in het overzichtje staan, virtuele machines. Ik kan hier dus een virtuele machine aanmaken van allerlei soorten en smaken. Maar ik kan dus mijn source virtuele machine die op VMware draait, ook uploaden naar Azure. Ja, dat gaat dan nog iets meer downtime kosten waarschijnlijk, want naast het feit dat ik die conversie moet doen, moet ik hem ook nog eens uploaden. Ja, dat kost dus nog meer downtime. Maar dat kan wel. Met die gratis tool. Overigens is het draaien van die VM natuurlijk hier niet gratis. Tenzij je nog in de eerste 3 maanden zit. Of je een credit hebt van 150 euro. Maar die gaat op een gegeven moment op.
Op een gegeven moment 0 euro, hè?
Nou, we starten die wizard gewoon nog een keer. En die gaat mij zo wat dingen vragen waar ik niet 1, 2, 3 een antwoord op heb. Dus die moeten we even gaan opzoeken. Ik heb het bewust nog helemaal niet geconfigureerd. Zodat we ook even kunnen zien van wat moet ik nou doen binnen Microsoft Azure om dat allemaal te realiseren. De stappen zijn op zich hetzelfde, maar het eerste wat hij aan mij gaat vragen, wat is je subscription ID en je certificate thumbprint? Oeh, nou daar moest ik ook even naar zoeken. Mijn subscription ID, die kan ik nog wel makkelijk achterhalen. Bij mijn settings zie ik daar een subscription ID staan. Dus die kan ik gewoon kopiëren. Alleen die certificate thumbprint, ja, ik kon die certificate op wel heel veel plekken invullen. Dus ik heb toch maar even de documentatie erbij gepakt. Je moet een certificate aanmaken om die secure connectie naar Microsoft Azure te maken. Dat certificate wordt met die private key op je eigen machine geconfigureerd en de public key die upload je in Microsoft Azure. Het was Windows Azure, dus ik heb me iedere keer haal ik het door elkaar heen. Het heet nu Microsoft Azure.
En de Engelsen zeggen Azure.
Azure. We zeggen gewoon Azure, voor het gemak. Nou, ik heb hier een mooi tekstfaaltje, waarin een commandlijntje staat waarmee ik zo'n certificaat maak. Dus die even in een DOS-promptje open. Dan maakt hij een certificaat voor mij aan. Ik zal even plakken. Ik heb hier nu een certificaatje. Dan moet ik even in mijn, je ziet dat hij niet vertrouwd is. Het is gewoon een self-signed certificaat wat ik aanmaak. Niks bijzonders. Die wil ik even in mijn local of in mijn current user. Trusted certificates. Fantastisch. Nou, ik zal nu ook even laten zien in een snap-in dat het certificaat er is. Certificaten. Dus dat is de eerste stap die ik moet ondernemen. Is dat certificaat aanmaken. Nou, je ziet hem hier ook nu keurig netjes. Hij heeft hem ook op de D-schijf geplant. Dus ik kan hem vanuit daar ook uploaden. Even op mijn desktop plakken. Daar heb ik die in mijn desktop sessie openstaan. En ik heb hier management certificates. En daar de mogelijkheid om een management certificate te uploaden. Nou, dan pakken we datzelfde faaltje wat ik net op mijn desktop had geplant. Daar is hij. En als het goed is, geeft hij dan ook een thumbprint weer. Die ik kan kopiëren om in die wizard weer in te vullen. Daar is hij al. Dan selecteren we die ook even. Dan gaan we weer terug naar mijn wizard. Als ik die nog even ergens kan vinden. Daar is hij. Nou, dat was het meest complexe stuk van het geheel. Op basis van die twee maakt hij nu een connectie naar Microsoft Azure. Hij zoekt die subscription ID. Je ziet ook keurig netjes dat hij daar de informatie uithaalt. En op basis van die certificaatvalidatie, waar ik dus de private key van heb, maakt hij die connectie. Binnen, en dan zal ik die er ook nog even bij pakken, Microsoft Azure is het mogelijk om storage containers aan te maken. Locaties waar je informatie op kan slaan. Dat is blob storage, dus ik kan daar allerlei soorten informatie in kwijt. En één stuk informatie wat we daarin kwijt kunnen, een virtual hard disk. Nou, je kan hier zien dat wij onder storage, moet ik hem even erbij zoeken, daar hebben we twee storage locaties hebben met een container. Virtual hard disk. En je ziet dat ik al braaf een testje heb gedaan. Gelukkig is dat geen Nederlandse tijd. Dat is wel een heel rare midden in de nacht geweest. Nou, ik kan even die twee containers kiezen. Hier moet ik weer hetzelfde opgeven. Die vCenter server. Nee. En hier krijg ik weer dezelfde vraag. Nou, ik kies nu die virtuele machine 3. Hij detecteert. Machine staat aan. Gaat die VMware tools deinstalleren. En vervolgens de conversie maken. En je ziet hier. Final state of destination machine. Of. Want wat hij doet. Hij uploadt die disk. En vervolgens moet ik daar zelf een virtuele machine van bakken. Hij maakt er wel een pointer voor binnen Microsoft Azure, waarvan hij zegt van oké, ik kan hem als virtuele harddisk gebruiken, maar hij maakt er niet automatisch een virtuele machine van. Dus dat is een additionele stap die ik daarin moet definiëren. Laten we hier even een andere folder voor selecteren. Die heb ik hier ook al klaarstaan. En de vraag die je waarschijnlijk ook niet hebt gezien, is wat voor virtual harddisk formaat wil je nu gebruiken? VHD of VHDX? Microsoft Azure biedt op dit moment alleen maar ondersteuning voor VHD. Dus die vraag krijg ik ook niet. Ja, want VMM is de. Had ik bij VMM wel de keuze. Bij VMM manage ik zelf de fabric. En onze fabric draait op 2012 R2. Dus ondersteunt VHDX. Nou, je ziet dat deze twee conversies lopen. Ik denk niet eens dat we het wedstrijdje af moeten gaan wachten. Deze gaat eerder klaar zijn als die Microsoft Azure.
Keurig. Nou, Microsoft Virtual Machine Converter, MVMC, versie 2, nu te downloaden, gratis. Heeft weer wat voordelen in de zin dat we weer wat stappen kunnen doen die we niet met Virtual Machine Manager konden doen. Maar dit is zeker niet het eindpunt, want vanuit die Virtual Machine Converter zeiden we dat er ondersteuning werd geboden voor scripting. Versie 1 was het een command line tool en versie 2 is het een PowerShell commandlet. Dus dat betekent de acties die we doen, zouden we kunnen gaan scripten. Nou, zeker als je daar zelf handig mee bent, prima, ga er vooral mee aan de slag. In feite is het ook niet zo heel erg ingewikkeld, de stappen die je doet. Maar je zou ook kunnen kijken naar de Migration Automation Toolkit, MAT. En MAT is eigenlijk het scripten van MVMC. Dat kun je vinden op de TechNet Gallery. En zoals het hier al staat, bij MVMC standalone is het one VM at a time, nou versie 2 dan 3. En met MAT gaan we in feite die PowerShell scripts gebruiken om dus die automation te doen van de virtual machines, de lijst die je gaat opgeven die we willen scripten. Nou, dat systematiek verandert niet in de zin van, Mark vertelde net, er is een helpermachine of een tussenmachine waar je conversies doet. Hè. In dit geval zijn werkstation of die beheer VM waar je op zat, waar het echte converter gebeurt. En uiteindelijk ging het dan, of gaat het dan naar Azure of naar Hyper-V. Dat geldt niet anders voor MAT, maar dat kun je wat meer schalen met meerdere helpermachines. En die PowerShell voorbeelden die zijn in die zin intelligent dat er een aantal scale-outs kunnen gebeuren. Er kunnen lijsten worden aangelegd, bestanden met de namen van de VM's die als input neemt om vervolgens die MVMC als het ware scripted aan te gaan roepen en als eindpunt als migratie aan Hyper-V aan te bieden. Nou, Microsoft Automation Toolkit is ook free. Het is eigenlijk een TechNet Gallery script of set script dat je neemt.
Verdienen die mannen nogal wat bij Microsoft?
Ik denk het niet, nee. Het is makkelijk in de zin van, het is ook een voorbeeld. Je kunt het zo pakken en gebruiken. Er zit een stuk PowerShell bij. Er zit ook wel een stuk SQL Express bij voor het bijhouden van waar die bij conversies is. En als je de installatie van MAT doet, dan zal die dat voor je kunnen installeren. Multiple concurrent conversions per server. Dus het schaalt en er zit ook een stukje rapportages in. En belangrijk ook is dat Microsoft support deze oplossing. Dus er is niks mis mee om dit te gebruiken. Zeker als je grote migraties doet of je gaat ze plannen met lijsten per dag of per weekend of per tijdslot. Is MAT zeker iets om te overwegen als het ware bovenop MVMC als automation. Alleen, de uitgangspunt blijft hetzelfde. Het is niet zo dat dit dus zonder downtime kan gebeuren. Want feitelijk gebeurt de conversie gewoon door MVMC op een gescripte manier. Dus dat is even belangrijk om mee te nemen in je overwegingen. Gratis, maar een stukje downtime. Misschien is dat dan de trade-off die je hebt. Dan kun je even in gedachten nemen, wat Mark net zei, is conversies duren even. We zagen het net al eigenlijk in de schermen die je liet zien. Die conversie is bezig. Nou, zo snel als die machine is, zo snel als die disken zijn. Oh, dat is een vraag. Ja, dus de vraag is even om te herhalen van stel we zouden die VHD of VMDK dan denk ik van vSphere zouden we pakken vanuit een datastore, zouden we ergens plaatsen, daar doen we de conversie op en de machine blijft gewoon doordraaien, maar er verandert niks, dat is statisch. En dus dan hebben we die geconverteerde machine nog. Ja, als dat een aanpak is die voor jullie werkt, dan kan ik me dat voorstellen. Aan de andere kant, ik denk dat er altijd wat wijzigt. Ik kan me niet voorstellen als het... Sorry, ik hoor het even niet.
De disk is gelokt. Dan zou je hem eerst uit moeten zetten. Ja, zou je hem eerst uit moeten zetten.
Maar ik begreep dan van meneer dat hij een kopie maakt van de disk. Dat hij hem uitzet. Begrijp ik dat goed? Dat je hem uitzet, kopie maakt en dat je er daar dan werk op doet.
Ja.
Dan heb je in die zin downtime ook. Maar ik weet niet of het een gewenste situatie is. Ik bedoel, ja, je hebt een machine die daarna doordraait, die toch een wijziging, al was het maar misschien zijn computeraccount in AD. Ik weet niet, Mark.
Nou, er zijn misschien use cases voor. Kijk, als het een webserver. Sorry? Ja.
gekomen?
Nou, er zijn creatieve oplossingen. Kijk, als het een webserver betreft, dan zou dat kunnen. Gaat het om een database server, dan wordt het een stuk complexer. Want dan ga je namelijk inconsistentie krijgen tussen het momentopname die je hebt gemaakt. En vervolgens de database die daadwerkelijk nog steeds draait op je vCenter omgeving.
Maar als ik de vraag mag omdraaien, eigenlijk wat je vraagt is hoe komen we om die downtime heen? Hè? Laat ik hem zo vrij even vertalen. Ja. Gaan we zo meteen ook nog een oplossing zien die gewoon dat doet zonder downtime? En dat we gaan zeggen, nou, waarom overwegen dat dan niet? Als dat belangrijk is en moet geen downtime zijn, dan hebben we nog wel een paar andere oplossingen die we kunnen overwegen. En die ga je ook zo meteen zien. Dus wacht vooral tot het eind om daarna je conclusie te trekken of dit de manier is die je wilt gaan doen.
Staat er alleen op het scherm, zie ik.
Er staat er eentje op het scherm die je nog weer kunt overwegen na MAT. Of eigenlijk met MAT. Want stel je hebt NetApp Storage. Niet iedereen heeft dat, maar zeker voor de mensen die dat hebben. En je hebt de meest recente versie, versie 8.2. Dan heb je de mogelijkheid om conversie te doen middels die NetApp Storage. En wat het voornamelijk brengt is snelheid. Snelheid van de conversie en snelheid van het omzetten dus van vSphere naar Hyper-V. Want wat het doet is, het is gebaseerd op MAT, de oplossing. Dus het is gebaseerd op MVMC. Dus de uitgangspunten die we net hebben gehoord zijn hetzelfde. Alleen de conversie zelf gebeurt op die filer, op die NetApp Storage. En dus het converteren van de disk naar VHD enzovoort, dat gaat op zich razendsnel. En dat is ook de pitch die NetApp houdt. We kunnen razendsnel converteren als je gewoon je NetApp Storage gebruikt. Nou, we hebben hier niet in ons lab 1, 2, 3 NetApp Storage staan. Dus wat we gedaan hebben is een video even genomen van 2 minuten... om te laten zien hoe dat er dan uitziet. En daarmee zie je eigenlijk het conversie gebeuren. Nou, in deze situatie ook een vSphere-omgeving met een ESX-host met een flink aantal VM's die gebruikt worden. Er is een destination machine, een Hyper-V machine. En er is het PowerShell conversiescript die NetApp biedt om vervolgens die conversie op basis van MAT en MVMC te doen. Op de achtergrond linksboven zie je dat er door het script geconnecteerd wordt naar ESX, naar de host. Vervolgens ook geconnecteerd wordt naar die data ontap, die NetApp filer. Hij kijkt naar welke VM's er zijn en dan moeten we natuurlijk wel een keuze ook gaan maken van welke VM's willen we dan migreren van VMware naar Hyper-V. Nou, op de achtergrond zie je al een PowerShell window ontstaan. Als we daar naartoe klikken, dan zie je eigenlijk de lijst van VM's die we ook net in vSphere zagen. Je selecteert ze. In dit geval willen we ze dus allemaal converteren. En dan aan de linkerkant zul je zien dat er best wel razendsnel geconverteerd wordt. Gemiddeld tussen de 15 en 20 seconden voor conversie van VMDK naar VRDX. Nou, zometeen aan de linkerkant zien we dat dan één voor één voorbij komen. Het idee is dus dat de conversie op de NetApp gebeurt. En dat je aan de rechterkant aan de Hyper-V-host die VM ziet migreren. Dat ze gestart worden. En dat je eigenlijk binnen luttele minuten een conversie kan doen van een flink aantal VM's. Op zichzelf, zoals wij het begrepen hebben, we zijn geen NetApp salesmannen, is de functie aan zich gratis op die NetApp filers. Alleen je moet op versie 8.2 van die NetApp software zitten.
Nou, ja, je moet ook wel een NetApp hebben.
En dus handig is je NetApp. Ja. Ja, ook wel wenselijk. Sorry, wat was de vraag? Ja, dus omdat het weer gebaseerd is op MAT, wat weer gebaseerd is op MVMC, is dus het proces is exact hetzelfde. Alleen je ziet de snelheid van conversie is razendsnel. He, dus dat zag je misschien even niet snel genoeg in de slide hiervoor, maar op bitniveau doet hij een aantal slimme dingen, die NetApp filer, creëert die VHDX en biedt hem dan aan Hyper-V. En machines zijn dus hartstikke snel weer in de lucht. Dus dat is meer om het migratieproces te versnellen, iets kortere downtime te creëren, maar er is downtime onmiskenbaar. He. Dit heeft toch uiteindelijk eventjes geduurd, maar op basis van het aantal VM's wat je zag, is dit op zich geen verkeerde oplossing als je natuurlijk NetApp Storage hebt. Maar er is downtime.
Op 8.2.
Op 8.2. Noem het allemaal op.
Ja. Ja. Sorry? Ja, we gaan er dan vanuit dat de storage in ieder geval gedurende de migratie voor die beide beschikbaar is. Ja. En ze doen ook iets slims op de disken. Ik denk het wezenlijke verschil tussen de scenario's die we tot nu toe hebben gezien, waar we de source disk hebben, die daadwerkelijk, laten we zeggen, gekopieerd wordt qua content naar een ander soort base image. Hier passen ze echt de headers aan. Daarom kan het ook zo snel. Maar dat vereist nog steeds wel die reboot. En ongeacht welke conversie software of hardware we ook laten zien. Die reboot zou je altijd tegenaan moeten kijken. De source machine gaat uit, de target machine wordt gestart. Dat is eigenlijk de reboot. Sorry? Ja, ja, inderdaad.
Het is een migratie. Ja. Maar dan komen we natuurlijk wel bij het kroonstuk. De Vision Solutions Double Take Move. Nogmaals, ze staan hier ook op de stand. Dus als je vragen hebt, kun je de mensen ook aanspreken.
Oh ja, maar sterker nog, ze zitten daar achterin.
Helemaal goed. Dus als je vragen hebt verder dan wij kunnen beantwoorden, dan kunnen ze ook helpen. Maar we willen wel even een aantal, of Mark wil een aantal scenario's laten zien. En volgens mij wil jij er ook even doorheen praten. Ja.
Het interessante met Double Take is allereerst, je hebt geen NetApp. Wat moet je dan? Moet je dan een NetApp gaan aanschaffen? Want ik wil wel die downtime zo minimaal mogelijk houden. Nou, dat hoeft dus niet. Zo zijn we eigenlijk op Double Take uitgekomen. Microsoft positioneert Double Take ook, zeg maar, in dat grijze gebied van die klanten, wat kunnen we daar nu mee? En het interessante is dat het dus software gebaseerd is. Sterker nog, als we naar dit plaatje kijken, zien we source en target van alles naar nog wat. Dus ik kan van een physical naar een virtual, van een virtual naar een physical. Maar ik kan ook naar Windows Azure wat schrijven. Of het staat zelfs cloud agnostic. Dus dat zou ook een andere cloud kunnen zijn. Ga ik niet te hard zeggen hier. Maar uiteindelijk zijn alle smaken mogelijk. Het is namelijk zo dat die software draait in de VM. En dat is heel iets anders dan dat we tot nu toe hebben gekeken, want we praten juist naar die onderliggende hypervisor toe. Dus ik ga van source naar target in de VM praten. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Je installeert een stukje software, dat is eigenlijk een driver. En die vangt al het verkeer af wat een eindgebruiker of wat voor proces dan ook initieert. De initiële kopie. Die moet gemaakt worden. Hè. Het is uiteindelijk hetzelfde proces als wat we doen met die conversietools die we tot nu toe hebben gezien. Met uitzondering van NetApp. Waar we dus een initiële kopie maken op de tweede locatie. Alleen, mijn source draait nog steeds. En dat is een wezenlijk verschil. Dus mijn source machine blijft gewoon in productie. Terwijl die kopie wordt gemaakt. Nou, je kan je voorstellen, tijdens die kopie vinden er ook gewoon changes plaats op die server. Hoe gaan ze daar nou mee om? Nou, dat betekent dat iedere change die plaatsvindt op die source machine, die wordt ook in memory gezet. En op het moment dat er een acknowledgement komt dat die change heeft weggeschreven op de disk, gaat die acknowledgement terug naar die driver. En die zegt vervolgens ook van, hey, dat blokje is dus weggeschreven, dat ga ik ook wegschrijven naar de andere kant. Dus op die manier blijven die twee machines identiek. Nou, dat is hartstikke mooi, maar als ik dit naar Windows Azure kan doen, nou hebben ze daar wel een goede verbinding, maar ja, mijn eigen verbinding die valt er nog wel eens uit. Hoe gaat dat dan met die replicatie? Nou, de mogelijkheid die DoubleTake daarnaast biedt, is om te zeggen, we kunnen die blokjes, die mooie rode stipjes die je daar ziet, cachen. Tuurlijk zit daar een limiet aan, maar dat limiet is wel zo intelligent om te zeggen, van we gaan dat niet alleen in memory schrijven, maar op het moment dat memory vol is, kunnen we dat ook op disk cachen. En daar zit natuurlijk een bepaalde volgorde in waarop hij dat cacht. Dat op het moment dat die connectivity weer beschikbaar komt, zal hij dat ook keurig netjes in die volgorde, want het zijn incremental blocks, gaan schrijven naar de target locatie. Dus je kan best hinder ondervinden op je connectivity. Maakt niet uit. Kijk, gaat dat 3 maanden duren? Nou, dan wordt het vervelend. Maar goed, dan heb je migratie denk ik niet helemaal goed gepland. Als we daar nou eens naar kijken in productie, hoe zit dat dan in zijn werk? Nou, ook daar weer uiteindelijk, en in tegenstelling tot de tools die we tot nu toe hebben gezien, moet je hier wel voor betalen. Maar ik denk dat als we met Steve praten, dat we hele leuke pricing modellen voor elkaar kunnen krijgen. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb DoubleTake geïnstalleerd op een admin console. Ik heb vervolgens de mogelijkheid om daar license keys in te lezen. Alles werkt op basis van license keys. En daar kan ik servers aan toevoegen. Nou, wat je hier ziet is dat ik diezelfde Hyper-V host al heb toegevoegd. Dat is zo makkelijk als zijnde. Ik connect naar een bepaalde machine. Ik geef daar de credentials op. En that's it. En je ziet dat ik een Source 5, een van die 5 machines die ik op VMware had draaien, die heb ik ook al toegevoegd. Beide staan ze op idle. We zullen zometeen even naar die Source 5 kijken. We waren gebleven bij nummertje 4. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, het is net zo makkelijk als dat ik zeg, joh, ik voeg een nieuwe machine toe. En dat was dan VMware Source 4. Jullie waarschuwen me voor een typo, hè, want laatste sessie. Oké. En vanuit daar, en ik doe het nu op eentje, maar kan natuurlijk ook multi-selecten. Stel nu dat ik hier 500 machines heb staan, moet ik daar een agent op installeren. Want we hebben net in die animatie gezien dat er een soort driver zeg maar in die VM zat. Die moeten we wel installeren. De enige dependency die die driver heeft, is .NET Framework 3.5 SP1. Die kan je onderdeel maken van die installer. Dus die pusht die dan gewoon mee. Ik moet een code daaraan koppelen. Steve is zo vriendelijk
allemaal
geweest.
Allemaal de ogen dicht, hè? Of niet?
Nee hoor.
Nee?
Ja, maar er zit keurig netjes een expiration date bij. Dus als je wilt testen, kan het nog tot de 25e. daarna houdt het op.
Nee. Nou, ik kon in een paar seconden migreren, dus.
Install. En vervolgens pusht die installer naar die machine toe. Nou, op het moment dat we die installer geïnstalleerd hebben, kan ik een job aanzetten om die machine te repliceren, zou ik bijna zeggen, naar een Hyper-V-host. Maar dat kan net zo goed een virtuele machine zijn die in Windows Azure draait. Of die ergens een physical machine zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Wat ik al wel heb gedaan, dat kunnen we ondertussen even bekijken, is ik heb er al een machine in hangen en op die machine draait SQL. Ik dacht, ja, het is natuurlijk wel makkelijk om een faaltje op de desktop te zien, te zetten en om te zeggen, joh, laten we die dan repliceren naar de andere kant en dan zien we aan de andere kant dat faaltje verschijnen. Het wordt wat complexer als we een change in een SQL-tabel maken. Dus wat we hebben gedaan, we hebben SQL geïnstalleerd op deze machine. Deze staat al gerepliceerd naar een Hyper-V-host. Op die Hyper-V-host staat die uit. Die er ook wel even bij pakken. Deze is nog vrolijk aan het converteren. Ergens onderaan. En je ziet dus die source 5 replica, die staat hier uit. Maar er worden wel steeds changes op weggeschreven. Nou, op het moment dat we die machine pakken, dan ga ik daar gewoon eens even op inloggen. Die kan ik vanuit hier openen. Dan heb ik Maarten's SQL Skills eens even aangesproken om daar een mooi scriptje voor te maken. Dat was wel een beetje roestig hoor, moet ik zeggen.
De oude wereld natuurlijk.
Ja, 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 ja. Maar daar was jij toch van, of niet?
Ja, ja, SQL Server. Ja, precies. Ik neem aan dat jij gewoon in SQL Azure...
Ja, ja, zeker. Die hadden wij hier ergens geplaatst. Misschien kan je even uitleggen wat dit scriptje doet.
Ja, we maken een database aan op SQL. Die database heet TechDays, gek genoeg. We maken een tabel aan, TD 2014, TechDays 2014. En in die tabel hebben we twee kolommen, namelijk een tekstkolom en een datum-tijdkolom. En waarom de datum-tijdkolom? Zodat we nu de timestamp van nu kunnen pakken en ook echt kunnen laten zien dat de mirroring nu plaatsvindt. En dat het niet smoke and mirrors is en ik ondertussen in SQL zit te hacken. Dus we hebben een klein scriptje gemaakt die dat vult. En nou, die maakt dat aan en door die migraat of door die mirroring, door die replicatie zou dat ook op die Hyper-V-machine terecht moeten komen.
Oké, nou, het ziet er heel complex uit. Heb je er vertrouwen in? Execute. Als het goed is moet ik een regeltje terugkrijgen waarin de kolomnaam staat TechDays en vervolgens daar ook een timestamp in. Ja. En als het goed is hebben we een mooi databaseje erbij.
Je kan alles zeggen van die oude wereld, ja, maar het nee, werkt ja, wel.
Respect, respect. Dit repliceert u dus op dit moment, het is een change die ik doorvoer, op dit moment naar die andere kant. Dus op het moment dat ik nu naar de
even de timestamp, hè? 18:35:09. Oh, ja, nee, ik hou de tijd
ja,
bij.
Ja, je hebt hem screenshot.
Ja, ik zit namens de mensen hier.
Dan heb ik de mogelijkheid om te zeggen van, joh, dan even naar de jobs. Ik wil, en hier zie je nog een verschil. Ik kan een failover doen to live data. Zet de source uit. start the target. Of ik kan een test failover doen. En een test failover is laat de source draaien. Start de target, maar geef hem geen netwerkverbinding. Dus op het moment dat je denkt van, nou, ik weet het niet hoor met dat double take, ik moet het eerst nog maar zien, dan kan dat. Nou, ik weet het wel met dat double take, maar ik wil het ook nog wel even zien, dus ik doe ook een test failover. En dan pakken we even de Hyper-V-host erbij. En als het goed is, moet dus die source 5 zometeen gaan starten. Dan open ik SQL. En als double take zijn werk goed heeft gedaan, dan hebben we daar dus keurig netjes ook die database in staan, dat kolommetje in staan. Nou, en op zich is daar zie je dus volledig terug dat die block-level changes werken in plaats van dat we een faaltje of iets dergelijks kopiëren. Misschien ben ik wat enthousiast met de timing. Failing over.
Failing over.
Je hebt niet stiekem het SQL scriptje aangemaakt, maar die nog 500 gigant data genereert.
Hij stond dus aan Twitteren. Ik denk dat door al die conversies het er niet sneller op wordt.
Nee,
dat is misschien ook een optie.
Terwijl die machine start, zien we hier dat die VMware Source 4 er ondertussen in hangt. Op het moment dat we die nou zouden willen repliceren naar die Hyper-V-host, hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik ga naar Manage Job en ik zeg vervolgens, maak een nieuwe job aan. Omdat Double Take Move, en dat is wel even belangrijk met licenties, zo'n licentie wordt aan één migratie gekoppeld. Dus op het moment dat ik die migratie heb gedaan, en dan niet die test failover, maar die live failover, ben je die licentie kwijt. Nou, Steve best aardig, maar die had zoiets van, ja, als jullie 50 keer dat willen testen voor die demo te geven, dat zijn wel 50 licenties. Dus ik heb een andere licentie van Steve gekregen. Die geeft de functionaliteit Double Take Availability. Want naast Move heeft Double Take ook de mogelijkheid om HA-functionaliteiten te bieden. In essentie biedt dat hetzelfde. Alleen je kan het vaker doen en je licentie verloopt dus niet. Dus wat ik even oversla is de vraag die je anders niet gaat krijgen. Vanuit daar kan ik aangeven, wat is je source machine dan? Nou, als ik het nog goed heb onthouden was dat source 4. Die had ik namelijk net toegevoegd en die wil ik nu gaan converteren naar die Hyper-V host. Wat voor soort conversie wil je dan doen? Nou, full server to Hyper-V of ASX, lijkt me ook goed. En daaronder heb ik de mogelijkheid om exclusions aan te geven. Je ziet net dat ik bijvoorbeeld de C-drive selecteer. Heb je meerdere disken, daar kan je daar nog een keuze in maken. Er zijn al een aantal exclusions voor je aangemaakt. De pagefile bijvoorbeeld. Waarom zou ik die in vredesnaam mee willen nemen? Nou, voor één VM'tje maakt dat al niet uit. Maar voor die 500 is dat best wel wat conversiedata die je helemaal niet nodig hebt. Dus daar hebben ze zeg maar al een slimme selectie in gemaakt. Vervolgens kan ik aangeven naar welke target wil je dat dan repliceren. Nou, dan hebben we weer diezelfde Hyper-V-host. Dan ga ik ondertussen even mijn pad opzoeken. Die heb ik volgens mij op de desktop staan. Ja. Die gaan we zo meteen nodig hebben. Ik zal even uitleggen waarom. Ik kan vervolgens op die Hyper-V-host selecteren naar welke disk wil je dat dan converteren. Nou heb ik daar een aantal lokale disken in staan, maar ja, die 500 VM's die wil ik niet naar mijn OS-disk van mijn Hyper-V-host, want dat gaat hij nooit trekken. Maar ik heb er ook een cluster chat volume onder hangen, waar ik wel die VM's in kwijt kan. Sterker nog, ik wil ze daar hebben. Dus ik kan die C-schijf selecteren en dan komen we dus op dat pad wat ik net even selecteerde. En dat is mijn cluster chat volume, waarin ik wel de ruimte heb om dat volume te laten landen. Ik kan hem een naampje geven. Je zag net al dat die VMware Source 5, daar stond underscore replica achter. Nou, het is tijdens de conversie misschien wel handig dat je dat erop nahoudt. Als je ook al Hyper-V machines hebt draaien, dan zie je het verschil tussen die twee tenminste. Op het moment dat je zegt, ik heb een greenfield scenario in mijn Hyper-V omgeving, ik ga dat allemaal migreren, geef hem dan hier gelijk het naampje wat je hem wil geven. En wat interessant is, ik kan ook aanpassingen maken aan de config. Dus ik kan best zeggen van, nu heeft hij deze config, maar ik wil dat hij aan de andere kant straks 4 gigahertz heeft op het moment dat hij start. Ik kan aangeven welke virtual network adapter wil ik eraan koppelen. Welke volumes wil ik. En hier heb ik ook de mogelijkheid om te zeggen, in plaats van een dynamic disk, wil ik dat een fixed disk wordt. Dus je ziet dat ik heel veel mogelijkheden heb om wijzigingen door te voeren in de uiteindelijke config ten opzichte van de config die ik in vCenter heb draaien. Dat is natuurlijk interessant, zeker op het moment dat je zegt, ja, we waren ooit begonnen met 15 gig, maar het is allemaal een beetje krap en we zijn al creatief met Kurk. Heb je hier dus de mogelijkheid om die disk gewoon te resizen? Ik heb de mogelijkheid om aan te geven van nou, ik migreer naar een hele andere site. Wij hebben daar een hele andere IP-range. Betekent niet dat alles automatisch gaat werken op het moment dat je zegt van nou, ik heb een SQL always-on cluster met een DNS-list en een cluster IP-adres. Ja, dan zal die change niet gaan doorvoeren, maar alle IP-instellingen met betrekking tot je VM, die kan je dus hier aangeven als zijnde van oké, als die straks aan de andere kant start, zijn dit de IP-adressen die vervolgens gaat gebruiken. Nou, er zijn een aantal screens die ik even oversla, die expliciet met die high available te maken hebben ten opzichte van dat double take move. Wat nog een interessante optie is, is die network route. Stel nu, je hebt meerdere adapters in je VM. En ik wil een bepaalde adapter gebruiken om die migratie te realiseren, waar al dat verkeer overheen gaat. En laat het nou net de adapter niet zijn die ik voor mijn productieomgeving gebruik. En daarmee kan ik dus mijn replicatietraffic scheiden van hetgeen wat voor de productieomgeving wordt gebruikt. Compressie zie ik hier staan. Nou, als je de exacte waardes wil weten, dan kan Steve daar misschien iets meer over vertellen. Maar je kan dus compressen. Let wel, dit kost performance. Performance power om die compressie te realiseren. Stel nu, je gaat over een bepaalde internetlijn heen. Die beperkte bandbreedte heeft. Dan kan je dus zeggen, van, joh, ik wil 's avonds die volledige bandbreedte gebruiken en overdag knijp ik dat af tot wat ik maximaal toesta. Dus je hebt heel veel mogelijkheden met betrekking tot de configuratie en de manier van repliceren. Nou, dat geeft een mooie wizard. En vervolgens kan ik een finish aanklikken. Dan start hij de vierde replicatie. Dus mijn systeem gaat er niet sneller op worden.
Nee. Failed over.
Ja. Dus we kunnen even bij die andere host gaan kijken.
1835.09.
Ja, je hebt het onthouden.
Ik heb het onthouden. We gaan het zien ook nu, toch?
Nou, je ziet dus inderdaad dat Source 5 is gestart. Maar op het moment dat ik even mijn vCenter omgeving bijpak, Source 5... dan heb ik hem twee keer draaien. Maar ik had toch aangegeven, ik wil een test failover. Oh ja, wacht even, hij zou die netwerkkaart niet connecten. Dus laten we even controleren of hij dat dan ook inderdaad netjes heeft gedaan. Settings.
En in die zin lijkt dit ook op de manier zoals dat bijvoorbeeld met Hyper-V-replica gebeurt. Hè? Als je een test failover doet, dat hij de netwerkconnectivity niet koppelt.
Nou, sterker nog, double take is eigenlijk de aanvulling op welke functionaliteit er mist in Hyper-V-replica. Dat gebied vullen we eigenlijk aan. En je ziet dus keurig netjes dat die netwerkkaart hier niet connected is. Op het moment dat ik nu zeg, met mijn slimme hoofd, ik connect hem. En dit is een DC'tje wat ik aan het repliceren ben. Ze hangen bij hetzelfde netwerk. Ga niet heel erg fijn uitpakken. Dus hou daar wel even rekening mee. Maar ik kan dus wel nu, niet via RDP, maar wel even gewoon via de console op die machine inloggen. Even op het domein inloggen.
Ik hoop dat de cache credentials zijn.
Ja. De alles testen, Maarten. Nou, de SQL-omgeving.
Ja.
Je bent hem nou vergeten. Jammer. Ik heb er alle vertrouwen in, dus ik ben blij dat je mond houdt. Ja. Yeah. Nou, we zien het eigenlijk al, tabel staat er. Table. Wat doe ik het ook weer?
Even de table, table uitklappen en dan op de table zelf.
Oh, ja.
Dat is de oude wereld. Ik kan je dat nog steeds vertellen. Over 20 jaar vanaf nu kan ik dat gewoon nog
roepen. Het is net alsof ik achter Windows XP zit gewoon.
Select staff from.
Daar is hij. Weet je hem nog?
Hey.
Ja, dat is op zich heel netjes.
Ja. Nou, keurig netjes, hè. Feitelijk hebben we gezien dat we met Vision Solutions DoubleTake nog weer een stap verder kunnen gaan dan alle voorliggende oplossingen. Het is wel een andere manier, een andere aanpak van repliceren, migreren. Wel mooi om te zien, dat was de eerste slide ook, van alles naar alles, noem ik het even. Hè. Van fysiek naar virtueel naar Azure, van Azure naar fysiek, noem alle gekheid maar op. Omdat we op OS-niveau dingen doen. Het is weliswaar een betaalde oplossing, maar toch wel verreweg de meest zuivere oplossing om met zo min mogelijk downtime over te komen naar de andere omgeving. En ook als je de investeringen soms vergelijkt, stel je zou bijvoorbeeld een NetApp overwegen, dat is natuurlijk ook niet gratis. Dus in dat soort budgetten moet je daar rekening mee houden. Ja, dus de vraag is eigenlijk, die Vision Solutions en die agent die daarin komt, die dan dingen gaat bufferen en kopiëren, wat is de performance penalty of de impact die je krijgt, mocht je bijvoorbeeld machines hebben die druk zijn en drukker zijn?
Natuurlijk, er is een performance impact. Hè. Hij doet iets meer dan dat hij normaal doet. Dat hangt ook een klein beetje vanaf op het moment dat jij zegt, ik ga die bandbreedte limiteren. Op het moment dat je weet, van oké, ik heb een SQL server die heel veel changes te verduren krijgt. En hoeveel bandbreedte gaat dat dan kosten en hoeveel performance gaat dat kosten? Op het moment dat hij minder kwijt kan dan dat hij zou moeten, omdat je die bandbreedte helemaal beperkt, ja, dan gaat dat een performance hit geven. Want hij gaat namelijk dat op memory opslaan, vervolgens op disk. Dat gaat het op een gegeven moment natuurlijk voller lopen. Dus dat is wel iets waar je met je planning rekening mee zal moeten houden.
Nou, en ik kan me best wel voorstellen als op de host waar nu iets op draait, al de processor wat onder druk staat en de memory ook al wat onder druk staat. En je voegt dingen toe dat in die zin wat negatief zou kunnen werken. Maar ja, daarom moet je migratie ook plannen. Hè. In die zin, als je het lang gaat laten bestaan, dan heeft dat nog meer impact. Ik weet ook niet, en dat kunnen we na de sessie wel even vragen, of daar referenties van zijn. Hè, van wat zien we gemiddeld aan performance voorbij komen. Maar ik denk dat de vuistregel zou kunnen zijn van als het nu te druk is, dan moet je daar vooraf op plannen. En als je gewoon performance op het cluster over hebt of op je host over hebt, kan ik me voorstellen dat wel kan. Maar zoals een consultant zou zeggen, it depends.
Nou, ik denk dat waar je met name rekening mee moet houden, zijn niet zozeer die incrementals, alleen veel meer die initiële kopieslag. Want dat is natuurlijk een bulk aan data wat je, afhankelijk van wat voor bandbreedte je daartussen hebt, veel meer performance gaat eisen. En met name van die bandbreedte ten opzichte van die incrementals.
Zag ik nog een vraag? Ja, ik zag nog een vraag achterin. Ja, dus de vraag is van kunnen wij als guest operating system ook Linux migreren? En volmondig ja, nou is natuurlijk de vraag welke versie, welke smaak, welke distributie. Daar zijn lijsten van en informatie van, maar ja, het antwoord is ja. Nee, dus nou ja, we kunnen dat even na de sessie nog bespreken, maar dan is het niet .NET 3.5 SP1 die je nodig hebt. Het antwoord is ja, we kunnen ze migreren. Dat werkt op een iets andere manier. We hebben dat nu in het lab niet. Ik kan dat nu ook niet zo vertellen, maar we kunnen dat zo wel even nabespreken. Dat kan wel. En er zullen andere soorten technieken qua agent aan te pas komen. Maar het effect en de aanpak is wel hetzelfde. Ja. Misschien kunnen we die slide ook de volgende keer toevoegen. Dan kunnen we dat laten zien. Dat was Vision Solutions DoubleTake. Nogmaals na de sessie van harte uitgenodigd om na te praten. We hebben nog een fabrikant waar we zelf geen ervaring mee hebben. Die we toch even wilden noemen. Die je kunt overwegen als betaalde oplossing. We hebben daar twee slides van gehad. Waarbij we zien dat zij ook een manier hebben om offline, noem ik het maar even, out of band migraties te doen via imaging. Zodat je bijvoorbeeld van disconnected networks dingen kunt doen. Dat zou een overweging kunnen zijn. En voor de rest hebben zij een stukje waarbij ze ook de VMware tools deinstalleren en proberen een stukje replicatie op te zetten. Nou, we kennen het verder niet, maar mocht je een overweging hebben, dit is eigenlijk de zesde optie die in het veld beschikbaar is, die je zou kunnen onderzoeken. Aan de andere kant, wij hebben hele goede ervaringen met DoubleTake. Nou, de conclusie is dat we een aantal manieren hebben om te komen van A naar B. Dat er betaalde oplossingen zijn versus gratis. Dat de downtime versus zo goed als geen downtime. Alles heeft zo zijn voor's en zijn nadelen. Wat je dan wel ziet, is dan hebben ze op die Hyper-V-omgeving en dat is dan gelukt. Maar eigenlijk zou je nog één stap verder willen gaan. Hè? En de vraag is, wie heeft er nu al met Windows Azure Pack gewerkt? Of heeft het gezien? Nou, dat zijn een aantal... Dat vind ik gewoon heel positief al. Ja. Windows Azure Pack als zijnde... je self-service portaal aan de ene kant, waarin gebruikers kunnen werken met platform as a service, in-service, maar ook een heel concept met een service management API, een stukje service management automation om die IA's en die PaaS gestalte te geven, waarbij de code die wordt gebruikt in de publieke Azure, als het ware, beschikbaar wordt gemaakt voor on-premises, zodat je dat zelf kunt draaien. Nou, de stap die je zou kunnen overwegen is dan, ik heb al die spullen in Hyper-V draaien, ik wil mijn gebruiker nu in staat stellen om zelf VM's te stoppen, starten, configuratiewijzigingen te doen, groottes aan te passen. Nou, als dat de diensten zijn die we aanbieden, zou Windows Azure Pack de laag kunnen zijn daarop. En volgens mij zouden we vanuit dit vertrekpunt dan ook Windows Azure Pack daarop kunnen zetten.
Ja, sterker nog, Windows Azure Pack, en we kunnen het er wel even bij pakken, maakt gebruik van VMM. Dus op het moment dat ik heb nu vanuit VMM de mogelijkheid om een virtuele machine uit te rollen, maar ja, dat is leuk voor een system administrator, maar een developer of erger nog, een eindgebruiker, die wil je daar eigenlijk helemaal niet in hebben. Dan zal je je afvragen, van een eindgebruiker, die hoeft toch helemaal geen virtuele machines uit te rollen. Ja, je ziet wel steeds meer die functionaliteit ontstaan, zeker bij enterprise organisaties, waar ze zeggen van, nou, die projectleider, die heeft een virtuele machine voor zijn project nodig. Die kent alle randvoorwaarden. En als je die nou in kaders kan vangen, waarmee hij op een simpele manier zijn machines kan klaarzetten die nodig zijn voor het project, waarom zou je het niet delegeren? Nou, hoe ziet dat Windows Azure Pack er dan uit? En voor de grap eens even inloggen. De laatste keer dat ik credentials invoer vandaag. Het is nog redelijk gegaan.
Je zal zien bij de laatste demo, hè?
Nee.
Hey. Gelukkig.
Dit ziet er wel heel erg verdacht uit op hetgeen wat we net zagen. Ik zal het er nog eens even bij pakken. Ik zie eigenlijk niet zo heel veel verschil. Nou, wat heeft Microsoft nou gedaan? Die heeft hun publieke offering, Microsoft Azure, geporteerd naar een on-premise omgeving. Dus deze portal, die draait in ons lab. Die hebben we gewoon zelf geïnstalleerd. Die praat tegen VMM, weliswaar door een soort multi-tenancy laag heen, een RESTful OData webservice. Maar vanuit daar heb ik de mogelijkheid om tegen Virtual Machine Manager aan te praten. Maar op een afgekaderde manier. Dus vanuit een dummy eindgebruiker perspectief, heb ik de mogelijkheid om een virtuele machine uit te rollen. Nou, laten we even een 2012 R2 machine pakken. Hoe moet dat ding dan heten? Test 1, 2, 3. Aan welk netwerk wil ik die koppelen? En laat dat nou alleen de netwerken zijn waar ik als eindgebruiker toegang toe heb gekregen. En hier staat toch VSN102 MVE-VN1. Dat zegt de eindgebruiker misschien niet zo heel veel. Hier kan ook staan Development Network, productienetwerk. En op het moment dat we zeggen, nou, deze eindgebruiker mag helemaal geen machine uitrollen op het productienetwerk, dan geven we hem die rechten ook niet. Dus dat kan je helemaal delegeren. En dat is het. Nou, dat is toch een vrij makkelijke manier voor een eindgebruiker om een virtuele machine uit te rollen. Ik heb ook de mogelijkheid om een virtueel netwerk aan te maken. Een virtueel netwerk. Netwerk is toch iets met switches en VLANs en IP-ranges. En dan moet je allemaal configureren in die switch. Nou, het mooie van netwerkvirtualisatie, en als jullie uit de VMware-hoek komen, dan kennen jullie XVLAN, VXLAN. Geen idee hoe dat precies heet, maar het is uiteindelijk een vergelijkbare oplossing. Waarin je dus de creatie van netwerken kan delegeren naar eindgebruikers. En waarin de overlap kan zitten in subnets. Dus het subnet, nou, laten we eens kijken wat ik hierop gedefinieerd heb. De 192.168.1, Nou, dat is volgens mij een vrij gangbaar subnet. Dat kan ik twee keer aanmaken, want het is namelijk uniek te maken door een extra identifier. Maar ik kan het ook 100.000 keer aanmaken. Geen probleem. Dus de onderliggende infrastructuur heeft helemaal geen weet meer van die laag die daarboven draait, namelijk het virtuele netwerk. En het interessante daarvan is dat ik dus de eindgebruiker zelf dat netwerk kan laten definiëren. Maakt namelijk niet meer uit wat hij definieert. Ik kan hem een extern IP-adres laten toekennen, kan hij dus zelf definiëren. En zoals je hier ook ziet, heb ik ook een extern IP-adres aan daaraan hangen. Sterker nog, hij kan zelf firewall rules definiëren. Delegeren. Kijk, ik denk dat de meeste mensen hier system administrators zijn. Ik weet niet hoe het voor jullie zit, maar ik zit het liefst gewoon weinig te doen in plaats van dat ik dit soort dingetjes allemaal in zit te tikken. Dus het is wel heel fijn dat we dat kunnen delegeren. En ik kan dus aangeven, joh, ik wil HTTP-verkeer, of HTTPS, laat het even secure houden, welke poort, 443, die wil ik naar, nou mijn domain controller lijkt me niet handig, maar goed, voor de sake of de demo. En op dit moment gaat er een opdracht naar VMM, die ergens in een gateway een opdracht geeft om deze rol te definiëren. Hier kom ik als beheerder dus niet meer aan te pas. Tenzij je dat wil, dan kan het. Maar waarom zou je het niet doen? Dus het kan automatiseren.
En de clue is eigenlijk, daarmee bieden we de self-service aan die gebruiker, bijvoorbeeld een IT-eindgebruiker. Maar je kunt ook zetten, bijvoorbeeld quota's, je kunt een plan zetten van wat mag ik en wat mag ik niet. En welke capaciteit krijg ik op die virtuele omgeving tot mijn beschikking.
Sterker nog, we laten nu virtuele machines in, maar er zitten veel meer functionaliteit in. Zoals we hier al even zien, mensen die er vanochtend bij waren, hebben gezien dat ik ook een database heb aangemaakt. Dus naast de System Center Suite, die binnen Microsoft de manageability en het beheer van de Hyper-V-omgeving biedt, zie je hier een hele nieuwe self-service laag ontstaan, waarin juist abstractie van die onderliggende fabric een hele belangrijke rol gaat spelen. En het is natuurlijk ook heel erg bijzonder om te zien dat dat precies dezelfde poort of functionaliteit is. En dan komen we helemaal terug op die eerste slides die je bij Maarten hebt gezien. Dat wolkje met die one platform in het midden en die drie aspecten. Public cloud, service provider en private cloud. En we kijken hier met name naar private cloud service provider en public cloud die hebben we net gezien.
Dus vanuit die migratie, op het moment dat we de boel op het Hyper-V-platform hebben, kunnen we een aantal naacties doen, zodat ze als het ware terugkomen in Windows Azure Pack. Ja. En hebben we die portal nu ineens tot onze beschikking om daadwerkelijk IaaS en PaaS aan te bieden binnen onze eigen omgeving.
En om een beetje in lijn te blijven met alle producten die we in het begin hebben gesproken, het is ook gratis.
Dat is
blijven
goed
Nederlanders.
Hè? Ja, des te meer voor de borrel daarna.
Precies.
Oké, nou ik denk dat we daarmee bij het einde zijn gekomen van deze sessie. We wilden jullie eigenlijk inspireren met CloudOS als platform. Welke mogelijkheden bieden we nou? De route van VMware naar Hyper-V, maar ook eigenlijk als je later zag van alles naar alles, van public naar private en andersom. En daarbij dus on top of nog eens een keer Windows Azure Pack om dan IaaS of PaaS in jouw omgeving te kunnen bieden. Er zijn een aantal resources op het scherm die je zou kunnen nakijken om nog meer te lezen over het managen van VMware vanuit VMM. Dingen zoals P2V, V2V, de Microsoft Virtual Academy. Die heeft ook een aantal aandachtsgebieden rondom VMware in de Microsoft wereld die je zou kunnen oppakken. Ja, en eigenlijk daarmee denk ik dat we jullie niet willen verder vasthouden. En jullie bedanken voor jullie komst en nou, er is een evaluation in te vullen. We horen graag wat we nog beter kunnen doen, zodat we de volgende keer een nog mooiere sessie kunnen geven. Dank jullie wel.
Dank je wel.